Gemeente, het tekstgedeelte vindt u in Matteüs 17, vers 24 tot 27. En als zij te Capernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus die drachmen ontvingen. En ze zeiden, uw meester, betaalt hij die drachmen niet? Hij zeide ja. En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende, wat dunkt u, Simon? De koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting? Van hun zonen of van de vreemden? Petrus zeide tot hem, van de vreemden. Jezus zeide tot hem, zo zijn dan de zonen vrij. Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp de angel uit, en de eerste vis die opkomt, neem die, en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden. Neem die en geef hem aan hen voor mij en voor u. Gemeente, ik neem aan dat u als gemeenteleden van de Moriakerk allemaal ieder jaar uw bijdrage betaalt. U weet wel, halverwege de zomer, dan krijgt u van de kerkvoogdij een aanslag, zoveel per lidmaat en per dooplid, en ook nog een habbekrats voor het kerkblad, en u wordt geacht dat te betalen. Dat is een verplichte bijdrage, want ja, je bent lid van de kerk, en als je lid bent van de kerk, dan hoort daar ook een bijdrage bij. En de rest bestaat de kerk uit vrijwillige bijdragen, collecten, giften, vrijwillige offeranden. Gelukkig dat die er ook zijn, want anders zou de kerk niet kunnen bestaan. Nu gemeente, nu gaat het in dit schriftgedeelte over de vraag of het hoofd van de kerk, wie is dat het hoofd van de kerk? Dat is Christus, hè? Dat is het hoofd van de kerk. Of die zijn verplichte bijdrage wel betaalt. Die vraag komt hier in orde. Betaalt Jezus zijn verplichte bijdrage wel, zijn hoofdelijke omslag? Die bestond dus ook al in die tijd. En die omslag bedroeg 2 drachmen. 2 drachmen. Een die drachme is een munt van 2 drachmen. Zoals wij ook 2 euromunten kennen. Dus een die drachme, die is 2. Denk ook maar aan Thomas gezegd, Didymus. Hij was er eentje van een tweeling. Didymus betekent tweeling, dat die betekent 2. Dus die drachmen zijn 2 drachmen. En een drachme, dat was een Griekse munt. Stond in waarde gelijk aan een penning, een denarius. Maar met die penning hadden de Joden niet zoveel op, want daar stond de beeltenis van de keizer op. En daar wilden ze dus eigenlijk niet veel mee van doen hebben, zeker niet in het heiligdom. En daarom kozen ze ervoor om dat met die Griekse munt, die drachme te doen, die evenveel waard was. En wat was die nou waard dan? 1 drachme, 1 denarius, was een dagloon. Dus het ging over 2 complete daglonen. Dat was de hoofdelijke aanslag die van alle mannelijke Israëlieten werd gevergd. Dus 2 drachmen, 2 daglonen, dat is toch heel wat meer, denk ik nog, als wat u verplicht bent aan uw kerk te betalen. Heel wat meer dan die aanslag die u halverwege de zomer krijgt. Het was dus een soort van tempelbelasting. En dat ging terug naar heel oude tijden. Tot op Mozes. We hebben het gelezen uit Exodus 30. dat men toen een halve sikkel moest geven naar de sikkel van het heiligdom. Dat was een bijzondere sikkel die afweek van de normale sikkel waar men gewoon in het handelsverkeer mee rekende. Dus een bijzondere sikkel, de sikkel van het heiligdom. En die halve sikkel die stond dus ook gelijk aan die 2 drachmen. Die drachmen, dat was hetzelfde bedrag. Men mocht het niet vermeerderen en ook niet verminderen. Want het aandeel van ieder in Israël aan de Heere en aan zijn woord en aan zijn dienst is gelijk. Dat heeft niks met rijk of arm te maken. Dat is voor ieder gelijk. Dus dat moest dat vastgestelde bedrag zijn. En wat je daarnaast natuurlijk aan vrijwillige offers bracht. Je had ook nog de 10e en de eerstelingen. Vele vrijwilligen gaven, kende men ook in de tempel. Dat was allemaal prima, maar dit bedrag stond vast. Dat moest een ieder betalen, niet meer en ook niet minder. Tot onderhoud van de tempel, maar dat niet alleen. Het was ook een prijs der verzoeningen, zoals we lezen in Exodus 30. Daar kom ik straks nog wel even op terug, dat ook die betekenis erin zat. Dus maar daar horen we straks dus nog even wat meer over. In Jezus' dagen bestond dat dus nog. Het was geen rijksbelasting. Er kwamen geen Romeinen en ook geen tollenaren aan te pas. Nee, het werd vanwege de tempel geïnd. En dat kon gebeuren in de tempel zelf, dat je het daar bracht. Maar als je daar niet woonde, dan werd het bij je opgehaald. En dan waren er overal kennelijk mensen die namens de tempel die bijdragen inden, zo ook te Capernaum. Werden die bijdragen voor de tempel in Jeruzalem, die werden daar geïnd. Dat gebeurde gewoonlijk in de laatste maand van het jaar, de maand Adar bij de Joden. Dan in die maand dan ging men rond om bij een ieder die tempelbelasting te innen. Nu was de Heer Jezus langere tijd niet in Capernaum geweest, daar woonde hij. Daar had hij zijn huis. Toen hij Nazareth verlaat had, is hij gaan wonen in Capernaum. Daar had hij zijn thuisbasis, zullen we maar even zeggen. Dus daarom moest hij ook die tempelbelasting betalen. Maar de Heer Jezus was zoals gezegd lange tijd daar niet geweest. Hij was uitgeweken voor de fariseeën en de schriftgeleerden. Die hem zochten te doden toen al. En hij ging naar de delen van Tyrus en Sidon, waar hij de Canaanese vrouw ontmoette. Hij ging naar de overzijde van het meer van Galilea, in het land Genesaret. Hij ging naar het uiterste noorden, naar Caesarea Philippi, waar Petrus hem beleed de Christus te zijn, de zoon van de levende God. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Nu was de Heer Jezus dus na veel getrek hier en daarheen, was hij eindelijk weer in Capernaum met zijn discipelen teruggekeerd. En dat werden ze dus gewaar. De maand Adar was al wel voorbij. En de Heer Jezus had nog niet betaald. En ze kwamen bij Petrus. Om daar navraag naar te doen. Betaalt uw meester de drachmen niet? Petrus woonde ook in Capernaum. Hij had ook daar zijn huis. Hij kwam oorspronkelijk uit Bethsaida. Maar hij woonde in Capernaum. Daar immers genas de Heer Jezus in het huis van Petrus. Genas hij zijn schoonmoeder van de koorts. Dat staat in de evangeliën ook verteld. Dus Petrus woonde ook in Capernaum. En daar moest dan ook de drachmen voor betaald worden. Uiteraard. Maar dat deed natuurlijk de meester voor zijn leerlingen. Dus ook voor Petrus moest daar in Capernaum. Petrus woonde daar, de andere discipelen niet. Voor Petrus moest daar in Capernaum ook de drachmen worden betaald. Betaalt uw meester die drachme niet. Waarom gaan ze niet naar Jezus daarmee met die verhaal? Gemeente, dat zie je meer, hè? Dat zie je meer. Bijvoorbeeld in het huis van Levi de tollenaar. Waarom eet uw meester met de tollenaren en de zondaren? Dat zeiden ze niet tegen Jezus rechtstreeks, maar tegen zijn discipelen. Om een wist te drijven. Om Jezus verdacht te maken bij zijn eigen leerlingen. Dan waren ze toch eigenlijk altijd mee bezig, hè? Om tegen de discipelen te zeggen, wat is toch eigenlijk die meester van jullie? Dat deugt toch helemaal niet? Dus ze maakten commentaar bij de discipelen over Jezus, om die uit elkaar te drijven. Jezus en zijn discipelen, betaalt uw meester de drachme niet? En Petrus weet daar maar weinig op te zeggen. Dat zijn we niet van hem gewend. Want hij is gewoon het haantje de voorste. En hij heeft zijn rebbeltje al gauw klaar. Om iets te vragen, om iets te zeggen. Antwoorden komen altijd uit de mond van Petrus. En hij weet hier alleen maar ja te zeggen. Alleen maar ja. En wat dat ja betekent, daar moeten we nog naar raden ook. Bedoelt hij te zeggen, ja, dat doet de meester wel, dat heeft hij altijd gedaan en dat zal hij nou ook nog wel in orde maken? Of bedoelt hij te zeggen, ja, hij heeft ze inderdaad niet betaald? Maar meer weet ik er ook niet van te zeggen. Het is wel een superkort antwoord in ieder geval dat hij geeft, ja. En verder helemaal niets. Maar hij zit er wel mee, die Petrus. Hij zit er wel mee. Hij wil de meester, zodra ze binnen zijn, zo dadelijk in het huis, dan wil hij de meester er meteen naar vragen. Meester, hoe zit dat met die drachme? Gaan we die nog betalen, ja of nee? Want ze hebben mij daarna gevraagd, betaalt uw meester dat niet? Petrus zit er mee. Maar Jezus is hem voor. Jezus weet al lang dat ze bij hem zijn geweest. En Jezus weet ook al dat Petrus hem er naar vragen wil. Dat Petrus daarmee rondloopt. Dat weet Jezus al. Hij is hem voor. Hij weet alle dingen die in de harten van de mensen zijn. Van zijn vrienden en van zijn vijanden. Hij weet alle dingen. Hij kent ons door en door. Hij heeft het al lang gezien dat die inners van de belastingen bij Petrus aanklopten met hun vraag. En hij weet ook dat Petrus ermee rondloopt nu. En dat hij hem er naar vragen wil. Hij is een woord. Hij stelt zelf het onderwerp aan de orde. Maar een duidelijk bewijs, ook hier weer, van het God zijn van de Heer Jezus, hè. Zijn goddelijke alwetendheid. Die blinkt ook in deze geschiedenis zo heel duidelijk uit. Petrus hoeft hem helemaal niets te vertellen. Want hij weet alles al voordat hem ook maar iets gevraagd wordt. Hij kent de mensen allemaal van binnenuit. Ook zijn discipelen. En gemeente, wat zegt de Heer Jezus dan tegen Petrus? Hij zegt, Simon, wat denk je ervan? Wat doet u? Wat denk je ervan? De aardse koningen, de koningen der aarde, als die tol en belasting heffen, van wie doen ze dat? Doen ze dat van hun eigen kinderen? Hun zonen? Of heffen ze belastingen van vreemden? Die niet tot hun familie behoren. Alleen maar hun onderdanen zijn. Nu gemeente, dat is geen moeilijk antwoord. Daar zit Petrus minder verlegen mee dan de vraag van de inners van de tempelbelasting. Daar wist hij alleen maar ja op te zeggen en weet hij niet eens wat dat ja betekent. Nee, hier weet Petrus meteen het juiste antwoord op te geven. Dat is nogal makkelijk, hè? Natuurlijk, een koning die gaat geen belasting heffen van zijn eigen kinderen. Dat doet een koning niet. Die kinderen die worden vrijgesteld natuurlijk van de hoofdelijke omslag. Dat is toch duidelijk, dat is logisch. Je hebt belastingen van je onderdanen, maar niet van degene die je vlees en die je bloed zijn. En dan trekt de Heer Jezus de conclusie. Nou, als dat zo is, en zo is het, dan zijn dus de zonen vrij. En wat bedoelt de Heer Jezus daarmee te zeggen dan? Want dan begrijpt Petrus ook wel dat de zonen dan vrij zijn. Dat had hij immers zelf geantwoord. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee te zeggen, als hij zegt, dan zijn dus de zonen vrij. Wel, de Heer Jezus maakt hier een vergelijking. Als dat nou zo is bij de koningen der aarde, dan is het bij de hemelkoning niet anders. En die hemelkoning, ja, die woont inderdaad in de hemel, want de aarde kan hem niet bevatten, zelfs de hemel der hemelen kan hem niet bevatten. Dat hebben we pas nog gezien uit het gebed van Salomo. In de hemel heeft hij zijn vaste plaats zijner woning. Dat bidt Salomo ook voortdurend. Zie dan neer uit de vaste plaats uw woning. Maar in de tempel heeft hij wel zijn naam doen wonen. Weet u het nog? Daar hebben we het op de middagavond over gehad. Daar heeft hij wel zijn naam doen wonen. Die heeft hij daar gezet in de tempel te Jeruzalem. En dus is dat zijn paleis. De hemelkoning. En die heeft ook een zoon. Ja, zeker, die heeft ook een zoon. Een zoon, de enige geborene des vaders. En die is, als het gaat om het betalen van de tempelbelasting, die is dan natuurlijk vrij. Als dat waar is wat Petrus antwoordt, en dat is waar, dan zijn dus de zonen vrij. Dan is de Heer Jezus vrij van de betaling van die schatting aan het huis van zijn vader. Hoeft hij niet te betalen. De zoon gaat vrij uit. En dan krijgt Petrus dus opnieuw te horen dat hij met de zoon van God te doen heeft. De Heer Jezus die houdt dat in zijn onderwijs, Petrus duidelijk voor, ik ben de zoon, ik ben de zoon. Had Petrus trouwens ook al beleden, hè, in Caesarea Philippi, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God, hè. Vlees en bloed heeft u het niet geopenbaard, de zoon van de levende God. Nu zegt de Heer Jezus het ook nog een keer, vrijuit, inderdaad. Ik ben de zoon van de hemelkoning en die zoon die is vrij. Hij openbaart zichzelf hier aan Petrus wederom als de zoon van de levende God. Dat is ook aan alles te merken, ook aan zijn alwetendheid. Petrus krijgt het nog een keer heel duidelijk hier gezegd. Hij heeft met de zoon van God te maken en die zoon betaalt de tempelbelasting in principe niet, want dat hoeft hij in principe niet te doen. Maar er staat niet zoon, er staat zonen. Heeft God nog meer kinderen dan alleen die enige geborene? Jawel, gemeente. Hij heeft adoptiekinderen. Aangenomen kinderen, zoals Petrus. En zoals de andere discipelen, die allemaal in Jezus' naam vader mogen zeggen tegen God. Want dat heeft de Heer Jezus en in het Onze Vader zelf op hun lippen gelegd. zeg maar vader tegen God. Om mij mag je dat doen. Vader zeggen tegen God. Want ik ben jullie broeder geworden, nietwaar? Zegt de Heer Jezus elders. Ik ben jullie broeder geworden. En als ik jullie broeder ben en jullie zijn mijn broeders, dan moeten we wel één en dezelfde vader hebben. Dat kan niet missen. De Heer Jezus is speciaal daarvoor broeder geworden van al de zijnen. Om zijn vader tot hun vader te maken. Dan moet je wel behoren bij het huisgezin Gods. En dat geldt nu, gemeente, van allen die tot Christus zijn gekomen met hun zonden en hun schuld. Dat geldt van allen die de Heer Jezus Christus tot hun deel hebben gekregen. Zo velen hem aangenomen hebben, zegt de schrift, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Je moet jezelf maar geen kind van God noemen als je nog nooit tot Christus bent gegaan. Dat heeft geen enkele zin. Want dan ben je gewoon niet. Dan moeten we helder zijn. Er zijn wel mensen die denken dat iedereen een kind van God is. Maar dat is natuurlijk niet waar. Wij zijn weggelopen. We zijn bastaarden geworden. Gisteravond nog gezien op de doopzitting. We zijn bastaarden geworden. Verloren zonen zijn we geworden. Kind af. Kind af. De deur is dicht. We hebben zelf die deur in het slot geworpen. We kunnen alleen maar kind van God worden. Door de Zoon. Door die grote broeder, de Heer Jezus Christus, die ons vlees en bloed heeft aangenomen, die speciaal geworden is wat wij zijn, om ons in het gezin van God terug te kunnen brengen. En alleen in de persoonlijke kennis van de Heer Jezus is die er bij ons. Die persoonlijke betrekking op de borg en de middelaar. Dat we onze zonden daadwerkelijk bij hem gebracht hebben. Dat we hem daadwerkelijk hebben aangenomen tot ons deel. Door den Heilige Geest. Door het woord. Hem deelachtig zijn geworden. Dan ben je weer een kind van God. Een geadopteerd kind. Een aangenomen kind. En dan geldt het, gemeente, wat Jezus zegt. Dan zijn dus de zonen vrij. Bij de hemelkoning zijn de zonen vrij. De zoon is vrij, maar ook de aangenomen kinderen. Het staat in het meervoud. Ook de aangenomen kinderen zijn vrij. Vrij van de tempelbelasting. Want ze zijn kinderen van de koning. Koningskinderen. Maar ook in een veel ruimer zin nog vrij. Zoals de Heer Jezus tegen zijn discipelen heeft gezegd. Wie mij navolgt, hè, als gij in mijn woord blijft, dan zijt gij werkelijk mijn discipelen. En gij zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrij maken. Vrij maken. Vrij van alles waar je vrij van moet komen. Van de zonde. Want je moet niet een dienstknecht van de zonde blijven. Wie de zonde doet, is een dienstknecht van de zonde. Is een slaaf van de zonde. Als dan de zoon je zal hebben vrijgemaakt, dan zul je werkelijk vrij zijn, zegt de Heer Jezus in het Johannes-evangelie. Vrij van de zonde, vrij van de schuld, vrij van de doem en de veroordeling van de wet, ook vrij van de ceremonieën van het oude verbond. Ja, Gods kinderen die worden vrijgemaakt van alles waar ze van vrijgemaakt moeten worden. Zo zijn dan de zonen vrij, zegt de Heer Jezus. Ze zijn vrij voor God om voor de Heere te leven, losgemaakt van alle banden die hen gebonden hielden. Maar gemeente, daar is de Heer Jezus nog niet mee klaar. Want als de Heer Jezus dat zo duidelijk heeft gepredikt aan Petrus, zo zijn dan de zonen vrij, dan zou je zeggen, nou ja, dan hoeft er dus geen tempelbelasting betaald te worden. Klaar is Kees. Dan zal de Heer Jezus dat misschien ook zelfs al nooit gedaan hebben. Nou, ik denk het dus wel. Ik denk dat hij al gedaan heeft van toen hij 20 jaar oud werd in Nazareth. Daar zullen ook wel inners van de tempelbelasting zijn geweest. En als je 20 jaar oud werd, dan ging je tot de getelden over. Kijk maar in de wet van Mozes. En dan keerde dat ieder jaar terug. He, er zijn wel mensen die denken dat dat een eenmalig iets was. Als je 20 werd, moest je betalen. Nee, dat is iets wat dan ieder jaar ook weer terugkwam. Van 20 jaren oud en naar boven. Die halve sikkel, die 2 drachmen, die drachmen, die moest je dan afdragen. En ik twijfel er niet aan dat de Heer Jezus dat ook in Nazareth al deed. Hoewel hij vrij was, dat hij dat toch heeft gedaan. En hij gaat het ook nu doen. En waarom gaat hij het nu dan toch doen? Nou, dat staat in vers 27. Opdat wij hun geen aanstoot zullen geven. Daar is de Heer Jezus niet op uit. Om aanstoot te geven. Hè? Dat mensen daarover zouden kunnen struikelen en vallen. Ze hebben vaak aanstoot aan Jezus genomen. Ergernis. Ergernis is aanstoot. Een struikelblok. Er staat zelfs bij Paulus dat het evangelie voor de Joden een ergernis, een aanstoot, een struikelblok is. En voor de Grieken een dwaasheid. De Grieken hielden nogal van wijsheid, filosofie. Nou, voor hen is het evangelie een dwaasheid. Maar voor de Jood is het een struikelblok, een ergernis. Door genade zalig te moeten worden. Daar strompelen ze over. Veel mensen hebben aan de Heer Jezus een aanstoot genomen, dat is waar. Had trouwens Simeon in de tempel al gezegd dat deze zal zijn tot een val en opstanding van velen in Israël. Dus de Heer Jezus is voor velen een aanstoot geweest, maar dat wil niet zeggen dat die aanstoot ooit heeft gegeven. Dat mensen aan hem een aanstoot hebben genomen, wil nog niet zeggen dat hij aanstoot gaf. Want dat heeft hij namelijk nooit gedaan. Hij heeft nooit iemand doen struikelen en vallen. Ze zijn altijd zelf over hem gestrompeld, over hem heen gevallen, nietwaar? Een steen des aanstoots en een rots der ergernis, dat is hij inderdaad voor velen geworden. Maar niet omdat hij ergernis en aanstoot ooit gaf. Dat doet Jezus niet en dat blijkt ook hier. Het ligt nooit aan hem, hè. Als u en ik, als wij zouden struikelen over hem, en ik hoop dat u dat maar niet doet, en ik hoop er ook altijd voor bewaard te blijven, om dat ooit ook te doen, hè, te strompelen over Jezus, dan ligt dat niet aan hem, dan is dat eigen schuld. De Heer Jezus die probeert hier juist alle aanstoot te vermijden. En daarom zegt hij tegen Petrus, we gaan die tempelbelasting toch betalen. En waarvan dan? Voor hem en voor Petrus dubbel 2 daglonen, 4 daglonen dus. Dat is nog wel een heel bedrag. Hoe moet het dan? Hij zendt Jezus naar het meer van Galilea. En daar moet hij ditmaal niet de netten gaan uitwerpen zoals Petrus dat gewoon was te doen in het schip. Daar moet hij deze keer gaan poeren, zoals ze dat op Urk noemen. Poeren noemen ze dat hier. Bij ons is het gewoon hengelen, vissen, maar hier noemen ze het poeren. En dan moet hij de eerste vis die hij vangt, die moet hij de mond, de bek openen. En dan zal hij daar een muntstuk in vinden. Wat een wonder. Dat is niet een mirakel, dat is een wonder, een wonderteken. wat Jezus hier doet. Opnieuw, opnieuw bewijst hij hier zijn godheid. De zoon te zijn. De vrije zoon te zijn. Dat laat hij hier opnieuw zien. Zo zijn dan de zonen vrij. Ik ben vrij. Kijk, want ik ben werkelijk de zoon van God. Hè. Daarin dat hij alles al wist wat Petrus hem vragen wilde. En dat die inners bij Petrus waren geweest en wat ze hadden gezegd, dat wist hij. En nu gaat hij ook zelf erin voorzien dat die tempelbelasting er komt en dat die gegeven kan worden. Daar gaat hij zelf in voorzien. En dan heeft hij macht over de vissen van de zee. Wat de paden der zeeën doorwandelt, zegt Psalm 8, hij heerst daarover. Hij gebiedt dat. Hij zorgt ervoor dat daar een vis is met een muntstuk in zijn mond. Ja, dat is toch een wonder. Ik zei al geen mirakel, maar een wonderteken dat hij de zoon van God is. Daar gaat het om. Dat moet Petrus ook nog een keer heel duidelijk zien. Hij had hem al zo beleden, maar hij kan het niet vaak genoeg op het hart gebonden krijgen dat Jezus werkelijk de vrije zoon van God is. Dat blijkt ook nu weer uit dit wonderteken dat daar gaat gebeuren. Petrus gaat naar het meer van Galilea met zijn hengel, met zijn angel. En hij trekt daar een vis uit de zee, hij haalt die op. En zijn mond geopend hebbende, vond hij daar een stater. Ja, dat is een woord dat wij niet kennen. Een stater, dat zijn 2 drachmen. 4 in totaal dus. Precies genoeg. Voor Jezus en voor Petrus te samen. Hun tempelbelasting moet daar in Capernaum betaald worden. En het is precies genoeg. Hè? Wat een wonder, hè? Dat er precies 1 stater zit in die mond van die vis. Die eerste vis die Petrus ophaalt. Exact zoals de Heer Jezus dat gezegd heeft. Daar kun je uit zien, hè? Dat hij inderdaad alles in zijn hand heeft. Hè? Dat de zeeën hem gehoorzaam zijn en de vissen hem gehoorzaam zijn. En dat hij alle dingen regeert, ook al toen hij op deze aarde was. Toen hij nog in de staat van zijn vernedering was. Hij kon de winden gebieden. Hij kon de vissen in het net drijven bij de wonderbare visvangst, nadat ze niets gevangen hadden. Hij kon die vissen in het net drijven, heeft hij zelfs meer dan 1 keer gedaan. Hij heeft alle dingen. Wie is toch deze, zeggen de discipelen dan, dat zelfs de winden en de golven hem gehoorzaam zijn. En ook de vissen van de zee. Jezus betaalt, hoewel hij vrij is, de zoon. En hoewel ook Petrus vrij is, en zijn andere discipelen natuurlijk ook, hè, die die tempelbelasting in andere plaatsen moesten betalen, maar die zijn in wezen ook vrij. Alle kinderen Gods zijn vrij. Jezus betaalt die tempelbelasting ook voor zichzelf. En dan, lieve mensen, te bedenken dat het niet alleen maar een bijdrage aan het heiligdom was, Exodus 30, maar dat het ook was een prijs van de verzoening. Kun je dan verzoening voor geld kopen, zult u misschien zeggen, het is toch geen aflaat? Nee, gemeente, het was inderdaad geen aflaat. Het was niet de kwestie van als het geld in het kastje klinkt, het zieltje in de hemel springt. Hè? Zoals die aflaafhandelaar in de dagen van Luther verkondigde. Hè? Waar Luther zo fel tegen gestreden heeft. Genade die te koop is. Nee, zo was het niet. Zo was het ook onder het oude verbond niet. Ook niet met dat geld, die prijs der verzoeningen. Dat was niet de verzoening met God kopen. Nee, waarom was dat zo aan Israël geleerd? Opdat ze zouden weten dat er aan verzoening met God inderdaad een prijskaartje hangt. Daar zal een prijs voor moeten worden betaald. Dat werd Israël duidelijk gemaakt. Door dat geld, die halve sikkel der verzoeningen, die ze voor het aangezicht van de Heere God moesten neerleggen in zijn heiligdom. Opdat God eraan zou gedenken en zijn volk genadig zou zijn en barmhartig zou zijn. En opdat het volk er ook aan gedenken kon dat ze een barmhartig en een genadig God hadden. Maar genade is niet goedkoop. Daar hangt een prijskaartje aan. En nu zien we hier, gemeente, dat de Heer Jezus ook voor zichzelf die prijs der verzoeningen betaalt. Dat is diep. Hij voor wie er geen prijs betaald hoefde te worden. De Zoon is vrij. Terecht vrij. Hij betaalt toch de prijs. Ja, straks de volle prijs. Aan het kruis van Golgotha. Dat is al heel binnenkort, want de eerste lijdensaankondiging is al geweest. Het is de laatste keer zelfs dat de Heer Jezus de tempelbelasting betaalt. Ik neem aan dat hij dat vanaf zijn 20e in Nazareth gedaan heeft. En later ook al in Capernaum. Maar het is nu de laatste keer, want hij gaat straks op naar Jeruzalem om te lijden en te sterven. Het is de laatste keer dat hij de tempelbelasting betaalt. U kunt dat eigenlijk een beetje vergelijken, beste mensen, met het feit dat de Heer Jezus ook besneden werd op de achtste dag. Heeft ook met de verzoening met God te maken. Heeft ook te maken met de vernieuwing des levens, want je kunt niet blijven zoals je geboren bent. Ook dat hebben we gisteravond nog op de doopzitting gezien. Dat de besnijdenis die betekenis heeft. Kon de Heer Jezus ook niet blijven dan wie hij was? Ja toch, hij toch wel. Hij had toch geen inkeping nodig? Geen verandering? Geen vernieuwing? Geen vergeving? Hij toch niet? Maar daar heb je het, gemeente. Hij heeft zich aan de zondaren gelijk gemaakt. Paulus schrijft, hij is tot zonde geworden voor ons. Daarom wilde hij die weg gaan. Hij wilde niet boven de zondaars vergeven zijn. Hij heeft zich als ware hij een zondaar laten behandelen. En daarom besneden ten achtste dagen. Als er eentje was die niet besneden had hoeven te worden, dan was hij dat wel. Maar hij is besneden ten achtste dagen, omdat hij gekomen is naar deze aarde, juist om de schuld op zich te nemen. En daarom is hij ook nog door Johannes de Doper gedoopt in de Jordaan. Daarom. Want Johannes die zei van, nee, u niet, ik moet door u gedoopt worden, maar u niet door mij. Hij wist dat het lam Gods was. Dat zuivere Godslam. Dat wist Johannes de Doper. Hij weerde het af, maar de Heer Jezus zei, Johannes, het moet toch gebeuren hoor. Want zo gaan wij alle gerechtigheid vervullen. Het moet toch gebeuren. Ik moet ondergaan met de zondaren in het water van de Jordaan. Alsof ik ook vergeving van zonde nodig heb. En rein moet worden gewassen voor God. Hè. Hoe diep is het ook hier. Hè, dat de Heer Jezus voor zichzelf, hoewel hij de Zoon is, toch ook de tempelbelasting laat betalen. De prijs van de verzoeningen, die had hij niet nodig. Maar we zien hem hier, gemeente, in zijn vernedering, in zijn lijdende lijdenstijd gaat weer beginnen. We zien hem hier onder de schuld zich buigen. Om zijn broeders. Om Petrus. En de andere discipelen. En allen die tot hem zijn gevlucht. Tot op de huidige dag toe. Ook u, als u tot hem vlucht met uw zonde en met uw schuld. Als u naar hem toe gevlucht bent en dat ook telkens weer doet. Hè, tot Christus naderen. Om in hem gevonden te worden. Dan. Ja. dan ben je vrij. Dan ben je vrij, maar dan door hem ben je vrij. En dat zie je nou hier ook zo prachtig, want wat Petrus in die mond van die vis vindt, dat is een staten voor twee personen. Precies genoeg. Voor twee personen. Om de tempelbelasting van het afgelopen jaar te betalen. Voor Jezus. Geef hem aan hen voor u en voor mij. Voor mij en voor u. Voor u en voor mij. Dus Petrus mag meedelen in de betaling van zijn meester. Hij hoeft er zelf verder niets aan te doen, alleen maar die hengel op te halen. En die staat er uit de mond te pakken en bij de inners van de tempelbelasting te brengen. Dat hoeft niet, dat is het enige wat hij hoeft te doen. Hij hoeft er zelfs geen cent aan bij te dragen. Hij komt helemaal voor rekening van de Heer Jezus. En dat geldt van de andere discipelen ook, hè? Maar die woonden in andere plaatsen, die komen hier niet voor het voetlicht. Petrus alleen. Jezus neemt de prijs van de verzoening op zich. En Petrus mag er ook, gezien de wet van Mozes, mag die erin delen. Hij is ook een zoon. Hij is ook een zoon. Zo zijn dan de zonen vrij. Bent u ook al een zoon? Een aangenomen kind? Door de vader geadopteerd en aangenomen omwille van zijn enige echte zoon die er is, die hij heeft? Bent u ook al een kind? Of staat u nog van ver? Ben je altijd nog langs Jezus heen gelopen? Weet je wel veel van hem, maar je bent nog nooit tot hem gekomen. Je hebt hem nog nooit nodig gekregen. Je hebt hem nog nooit aangenomen. Zoveel hem aangenomen hebben. De mij. De mij. Die heeft hij macht gegeven. Zoon van God. Een vrije zoon. Ja, dan betaalt hij voor jou de prijs der verzoeningen. Die staat er. Voor hemzelf en voor Petrus. En zo dadelijk straks aan het kruis, dat is niet ver weg meer. Ik zei al, het is de laatste keer dat de Heer Jezus deze tempelbelasting betaalt. Want straks aan het kruis hangt hij de hele belasting te voldoen. Al de belasting die er maar te betalen viel. De ganse, ganse schuld van al de zijn. Gemeente, wat ben je dan toch arm als je daar nog niet in deelt? Als je daar nog niet in deelt, dan hoop ik dat je ook iets van je armoede voelt. En beseft. En dat je ermee naar huis gaat. En op de knieën gaat. En de Heer er is om zoekt en vraagt dat je toch ook een aangenomen kind zou mogen worden. En dat je toch eens ook eens vrij zou mogen worden. En dat je toch eens ook in die betaling van de Heer Jezus mag delen. Voor mij en voor u, zegt de Heer Jezus tegen Petrus. En straks aan het kruis zal het gelden. Ik voor u, daar gij anders den eeuwige dood had moeten sterven. Die rijkdom, die is in Christus te vinden. Petrus heeft ervan mogen profiteren. En niet alleen hij. Niet alleen hij. Dat geldt van allen die in oprechtheid tot hem komen. Door de zoon. Een zoon, een kind, een dochter, een kind van God. Vrij. Als de zoon je vrijgemaakt heeft, dan zul je werkelijk vrij zijn. Amen.